In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil wijden. Het vierde vers van Psalm 95. Belijdenis van ons geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. En daarna willen we zingen met Psalm 80, het 11e vers. Behoud ons, Heere der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Het 11e vers van Psalm 80 na de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven.
Thank you.
vervolgen vanmiddag Johannes 21 en we vragen vanmiddag uw aandacht voor Johannes 21 vanaf het 15e tot en met het 19e vers. Schriftlezing in deze middagdienst is Johannes 21 vanaf het 15e tot en met het 19e vers. En daar luidt Gods heilig woord als volgt. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus. Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelven en wandelt het alwaar gij wildet. Maar wanneer ge zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar ge niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanig een dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem, volg mij. Tot zover de schriftlezing. Zullen we de Heere nu vragen om een zegen over deze dienst? Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere almachtige, grote, genadige en barmhartige God in de hemel. Het is aan het middaguur dat we onze ogen sluiten en onze harten opheffen tot u die in de hemel zit. Om zoals een dienstknecht zijn ogen op te slaan tot zijn Heer, zo mogen we ook onze ogen opslaan tot u die in de hemel zit. Heere, wij komen tot u aan het begin van deze dienst om u te vragen om een zegen over de dienst die voor ons ligt. Wij belijden het van u, Heere, wij zijn in alles diep en steil afhankelijk. En wij willen uw grote naam danken dat het in de weg van uw voorzienigheid zo is geleid dat wij hier vanmiddag allemaal weer bij elkaar mogen zijn. Dat u ons hier een plek geeft in de kerk. Dat we hier onze plaats weer hebben ingenomen in dit kerkgebouw. Of dat u het zo hebt geleid dat we door verschillende redenen verhinderd waren en toch mee konden kijken en mee konden luisteren. Nu of later. Heer, wij willen uw trouwe zorg daarin opmerken en erkennen. Tegelijk willen we het belijden dat we vanmiddag niets zonder u kunnen doen. U hebt het ook zelf gezegd, Heere Jezus, zonder mij kunt u niets doen. En ook wanneer vanmiddag het evangelie net mag worden uitgeworpen op uw eigen woord, ook dan moet toch ook dat besef bij ons leven dat we dat niet zelf kunnen doen. Dat wij er niet voor kunnen zorgen dat er vis in onze netten binnenstroomt. Dat er vis gevangen wordt door uw genadewoord. Dat hebben we vanmorgen ook heel duidelijk gezien. Dat de discipelen het net overboord wierpen op uw woord. En dat u er zelf voor zorgde dat het net vol werd. En daarom willen we ook vragen vanmiddag of u met uw Heilige Geest ervoor wil zorgen. Dat wanneer dat evangeliewoord mag klinken en het net van het evangelie overboord gegooid mag worden, dat er dan een goede vangst mag zijn. En dan is het bij ons van nature zo dat we altijd proberen om onder dat woord uit te komen. Om onder de klem van uw stem uit te komen. Om door de mazen van het net heen te glippen. Om zo onze uitwegen te zoeken wanneer u ons opzoekt met uw woord. Maar Heere, wilt u ons vanmiddag te sterk worden? Wilt u ons vastgrijpen? En wilt u ons halt doen houden op onze levensweg? Wilt u dat in het bijzonder doen bij hen die nog vreemdeling zijn van u en uw genade? Heere, wilt u hen te sterk worden en trekken met koorden van goedertierenheid, met koorden van liefde? opdat ze mogen ervaren dat u een pijl van liefde afschiet in hun harten, opdat ze ten diepste dodelijk gewond mogen raken door uw heilrijk woord en zo aan uw gezegende middelaarsvoeten terecht mogen komen. Maar meneer, we hebben lief gekregen, heren, hebben we toch ook steeds dat onderwijs weer nodig. Dat onderwijs dat ertoe mag leiden door de werking van uw geest, dat we in onszelf kleiner mogen worden. Dat het mag dienen tot meerdere zelfkennis, maar dat het ook mag dienen tot meer kennis van u. Zoals uw dienstknecht Johannes het op een andere plaats heeft gezegd, hij moet wassen en ik moet minder worden. Heere, mag dat ook de vrucht zijn van allen die u hebben liefgekregen. Van al uw volk en kinderen, ook vanmiddag, wanneer het woord wordt gebracht. En wanneer we, Heer, het zicht op u hebben verloren, wanneer we eigen gekozen wegen zijn ingegaan en daardoor de weg in nevelen is gehuld, het zicht is kwijtgeraakt op u, wilt u ons dan opnieuw te sterk worden? En wilt u ons dan overwinnen door uw genade? Heer, u weet toch uw volk en kinderen terug te brengen op dat plaatsje aan uw voeten. Dat hopen we toch straks ook te zien als u het geeft. Wilt u dan het woord van vanmiddag ook in het bijzonder daartoe gebruiken, wanneer we verachterd zijn in de genade, wanneer het lauw is en flauw geworden is in ons leven, wanneer we misschien aanvankelijk wel in vuur en vlam hebben gestaan voor u en uw woord, maar waar het zo mat en koud is geworden. Heere, wilt u ons dan opnieuw komen te trekken vanmiddag door uw liefdeswoord. Heere, wilt u lieflijk lokken. U weet wat we nodig hebben. U weet met de moede een woord ter rechter tijd te spreken. En zo pleiten we op uw eigen woord, dat uw woord ook nooit ledig tot u zal weerkeren. En wanneer we dan het brood vanmiddag mogen uitwerpen op het water, Heere, wilt u dan ook daar datgene mee doen wat u behaagt. En dan mogen we het toch ook vinden, na vele dagen, naar uw eigen beloftewoord. Heere, wilt u ons alles geven wat we nodig hebben vanmiddag. Opnieuw willen we bidden voor de broeders van de kerkenraad. Zegent u hen ook in het ambtelijke werk dat ze in het midden van deze gemeente mogen doen? Wilt u hen helpen in de pastorale bearbeiding die ze in dit deel van uw wijngaard op zich mogen nemen? Geef dat ze het met lust en liefde mogen doen, dat ze het in de gezindheid van Christus mogen doen en dat ze zo de kudde mogen hoeden die onder hun gesteld is door uw genade. En dat ze het mogen doen onder u, de grote opperherder van de schapen. Heer, wij danken u ook dat u, als u het geeft, ook hebt gegeven dat straks ook een dienaar des woords aan deze gemeente verbonden mag worden. Na verschillende teleurstellingen opende u toch ook de weg naar een eigen herder en leraar. En dan willen we het ook vragen dat het op uw tijd en wijze zo mag zijn dat dominee Post aan deze gemeente verbonden mag worden. Heer, we dragen hem aan u op. We denken aan zijn gezin, aan degenen die met liefde aan hem verbonden zijn. Wilt u zijn overkomst ook voorspoedig doen zijn? Zegent u ook de gemeente van Nieuwpoort, die straks in een vacature moet voorzien? Wilt u daarin ook de weg wijzen dat ook daarin een man mag komen naar uw raad, maar bovenal een man naar uw gunst? En wilt u zo alles wel maken? We willen u ook bidden voor de belangen van uw koninkrijk. Wilt u denken aan onze kerken? Onze kerken, heren, die in zwaar weer terecht zijn gekomen. We zijn als christelijke gereformeerde kerken in een impasse terecht gekomen. En de verlegenheid is groot, de verslagenheid is groot. En we weten misschien naar de mens gesproken niet hoe het verder moet. Maar heren, wilt u toch zorgen? En dan mogen we toch ook weten dat u de grote koning van de kerk bent. En dat u toch ook naar uw eigen woord zult zorgen. En daarom komen we zo ook tot u, ook vanmiddag in onze gebeden. Wilt u zich ontfermen over onze kerken? Maar Heere, wilt u toch geven dat we niet zouden inboeten op de waarheid? Maar wilt u eenheid geven waar ze is? Maar dat we toch onvoorwaardelijk zouden blijven buigen voor u en uw getuigenis? Dat het toch niet zo zou zijn dat u met onze tijd mee moet, maar dat we mogen inzien dat wij en onze cultuur en de tijd waarin we leven ons moeten laten normeren naar uw woord. Heere, wilt u toch die getrouwheid schenken? We willen ook bidden voor onze theologische universiteit, waar mannen en broeders mogen worden opgeleid tot de dienst in uw koninkrijk, waar ook anderen onderwijs mogen ontvangen. Heere, wilt u dat zegenen? Wilt u in het bijzonder ook bij hen zijn die al rond en voor mogen gaan in het midden van de kerken? Wilt u het onderwijs zegenen? Geeft u ook getrouwheid en binding aan uw woord? Geef ook getrouwheid daarbij en geef zo dat uw koninkrijk ons binnen de grenzen, ook binnen de grenzen van ons kerkverband, gebouwd en geplant mag worden. We willen u ook bidden voor het werk dat buiten onze landsgrenzen plaats mag vinden. We denken aan het werk van de zending, de evangelisatie, de evangelieverkondiging onder moslims. Onze gedachten gaan ook uit naar het volk Israël, waar u, o Heer Jezus Christus, zoveel werkzaamheden hebt verricht. Waar u uw stem hebt laten horen, waar u zulke krachtige wonderen heeft gedaan. Heer in de hemel, wilt u zich toch als de meerdere Jozef bekendmaken aan het volk van uw broeders. We weten dat Jozef het eenmaal heeft uitgeroepen onder tranen. Doet alle man van mij uitgaan. En hoe hij zich toen bekendmaakte aan zijn broederen. Wilt u, o Heer Jezus Christus, dat ook doen onder het volk Israël, het volk van uw broederen. Wilt u geven dat ze tot inkeer mogen komen en dat ze u, de Messias, mogen leren kennen. Er zijn er ook die in die oorden uw naam hebben liefgekregen en ook hen willen we aanbevelen bij uw genadetroon. Geeft u hen standvastigheid en volharding om ook voor uw naam en zaak uit te blijven komen. Zegent u alle christenen in het Midden-Oosten waar het moeilijk is omdat men zich gesteld ziet tegenover totalitaire regimes of andere vijandige godsdiensten. Heere, geef toch dat we met volharding mogen lopen de loopbaan achter u, de voleinder van het geloof, aan. En wilt u zo zijn, overal waar uw woord wordt gepredikt. Wilt u ervoor zorgen dat de troon van Satan omvergestoten mag worden en dat de banier van uw heerlijk koninkrijk mag schitteren, opdat u daarvan de eer mag ontvangen en dat het mag dienen tot heil van zondaren. Heer, wil u ook bidden voor al die gebieden in de wereld waar het moeilijk is. We denken aan Oekraïne, we denken aan het volk van Rusland. Andere oorden die geteisterd worden door oorlogsgeweld, door natuurgeweld. Denkt u aan hen die bezig zijn met de wederopbouw na de aardbeving in Turkije en Syrië. Heer, wilt u ook daar uw volk en kinderen gedenken en wilt u toch vrede geven over de aarde. Vrede die ten diepste alleen bij u vandaan moet komen. Die ten diepste ook alleen bij u en in u gevonden wordt. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Heren, wij willen u ook bidden voor hen die in hoogheid zijn gezeten. Paulus, hij roept zijn geestelijke zoon Timotheus ertoe op om te bidden voor een ieder die een verantwoordelijke post mag bekleden. En dat willen we ook vanmiddag doen in ons gebed. Heren, gedenkt u hen die verantwoordelijke posities mogen bekleden, die het goede proberen te zoeken voor land en volk. Heere, wilt u hen dragen en wilt u geven dat ze deze kostbare taken toch bovenal mogen verrichten in de wetenschap dat ze zich ten diepste hebben te verantwoorden voor u, de grote schepper van hemel en aarde. Zegent u dan ook ons koningshuis, ook als donderdag een bijzondere dag gehouden wordt in ons land. Heere, geef toch dat onze koning ook zijn koninklijke knieën mag buigen voor u, de grote koning van hemel en aarde. En geef zo dat onze regering het goede mag zoeken. En geef dan ook, en dat willen we u in alle ootmoed vragen, toch een terugkeer. Toch een terugkeer naar de beginselen van uw woord. Want uw knecht Jesaja heeft er toch gezegd dat gerechtigheid een land verhoogt. En tot de wet en tot de getuigenis heeft hij opgeroepen. En zo komen we dan ook tot u met onze smeekbeden. Of u toch een terugkeer wilt geven, ook onder ons land en volk. Wilt u zorgen voor een geestelijke herleving. Een geestelijk revij. Een geestelijke opwekking. Heer, uw arm is toch niet verkort. U kunt dat toch doen. U wordt van het geven niet armer en van het inhouden niet rijker. En daarom pleiten we op uw eigen woord, dat uw woord zal zegevieren. En daarom willen we vragen of u ook als de ruiter op het witte paard wilt rondgaan en voortgaan. Zoals uw knecht Johannes dat eenmaal kreeg te zien op Patmos, dat die ruiter erop uittrok. Al overwinnend om te overwinnen. Heren, wij willen het bidden voor ons land en volk, waartoe we mogen behoren. En geef dan ook dat we als gemeente van Middelharnis en ook als gemeenteleden van omliggende streken, dat we een zoutend zout en een lichtend licht mogen zijn. Opdat we zo tot een getuigenis mogen zijn voor anderen. Opdat ook anderen ingewonnen mogen worden voor uw heerlijk koninkrijk. Heer, we willen zo bidden voor een ieder in de gemeente. Denkt u ook aan de jongeren en aan de kinderen. als ze een poosje rust hebben, maar ook wanneer ze zich straks gaan voorbereiden op de examens, wilt u hen daarin dan ook zegenen? Geef ook dat ze zich mogen voorbereiden op een plaats in de maatschappij. En wilt u ook geven dat ze zo zich gezegend mogen weten door u, en dat ze in alle getrouwheid het werk ter hand mogen nemen wat u hen uiteindelijk opdraagt om te doen. Heere, zegent u ons zo allen, ook vanmiddag in dit middaguur. Verdiend hebben we het niet, Heer. Ook vanmiddag willen we vragen of u onze zonden genadiglijk wilt vergeven en of u ons niet wilt aanzien in iets van ons. Maar hoort u ons en verhoort u ons alleen op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Hoort u ons alleen om zijnentwil, uit genade. Amen. Ter inleiding op de verkondiging, terwijl de liefdegaven voor de Heer en zijn dienst worden ingezameld, willen we zingen uit Psalm 18. Allereerst de voorzang en daarna het 8e vers. Dus allereerst de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. En wat er verder volgt in de voorzang, en dat samen met het 8e vers. Hun zijt gij goed, die goede tieren handelen. Voorzang en vers 8 uit Psalm 18. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Het zijn de woorden uit het 8e vers van Psalm 89. En zullen we die woorden zingen na de verkondiging. Psalm 89, het 8e vers, na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, ouderen en jongeren hier in de kerk en ook u en jij met ons verbonden, nu of op een later moment. Het gebeurde in de maand juli van 2021 dat er op klaarlichte dag in de straten van Amsterdam iemand op een brute wijze om het leven werd gebracht. Het was, jonge mensen in de kerk, Peter R. de Vries. Een man die jullie misschien wel kennen, een man die misschien ook wel veel indruk op jullie maakte. Een man die veel in de media ook te zien was. Hij werd op brute wijze vermoord. In opdracht, zo lijkt het nu, van de grote crimineel Ridouan Taghi. Op dit moment ook weer volop in het nieuws. Wat was dat voor man, Peter R. de Vries? Nou, jullie weten misschien dat hij misdaadverslaggever was. Hij begaf zich veel in de kringen van het criminele milieu, het criminele circuit, om daar inlichtingen te werven, om zo artikelen te kunnen schrijven. Het was een man die omging met gevaarlijke mannen. Dat is ook wel duidelijk geworden in zijn leven. Maar hij deinsde nergens voor terug. Toen hem een keer gevraagd werd, bent u niet bang om dit werk te doen? Toen zei hij, als ik bang zou zijn, zou ik wel voor een vrouwenblad gaan werken. Hij deinsde nergens voor terug. Toen hem permanente beveiliging werd aangeboden, omdat er gevaar op de loer lag, toen wees hij die permanente beveiliging van de hand. Dat had hij niet nodig. En het was ook deze man die een tatoeage op zijn kuit had afgedrukt. En die tatoeage die zei, jonge mensen in de kerk, on bending knee is no way to be free. Oftewel, leven op je knieën, dat is niet echt vrij zijn. Leven op je knieën, dat is niet de manier van leven die bij hem hoorde. En het was dan ook zijn vader die tegen hem had gezegd, je kan beter staande sterven dan dat je leeft op je knieën. Nou, we weten wat er gebeurd is in het leven van deze man. En we moeten de overledene maar laten rusten. Daar gaan we verder ook maar niet te diep op in. Het is aangrijpend wat er met deze man gebeurd is. Maar duidelijk was wel dat deze man nergens voor terugdeinsde. Hij had bepaalde gedachten dat hij kon doen wat hij wilde, dat hij kon laten wat hij wilde. Ja, hij had toch op bepaalde momenten echt wel hoge gedachten van zichzelf. Dat kunnen we wel constateren. Maar gemeente, wanneer we dat zo in deze inleiding voor het voetlicht brengen, dan moeten we maar niet te veel naar Peter R. de Vries kijken. Dan moeten we maar niet te veel naar de wereld wijzen, waar misschien vaak een hoogmoedige houding te bespeuren valt. Nee, wanneer het gaat om deze zaken, dan zien we ook heel duidelijk in het gedeelte dat vanmiddag onze aandacht vraagt, dat daar ook iemand is die toch wel heel hoge gedachten van zichzelf heeft. Die meent te staan. En het is een naamgenoot van hem, die net centraal stond in de inleiding. Het gedeelte waar we bij stil hopen te staan vanmiddag, dat gaat over Petrus. Maar niet alleen over Petrus. Nee, ik hoop ook met de hulp van de Heere Jezus vanmiddag uit te schilderen voor uw ogen. En zijn onvoorwaardelijke liefde voor zijn volk en kinderen. We gaan opnieuw naar het meer van Galilea, naar de zee van Tiberias. En ik schrijf vanmiddag boven de verkondiging deze woorden, een vragenvuur bij het kolenvuur. Een vragenvuur bij het kolenvuur. En normaliter ben ik gewend om de stof op te delen in gedachten die door de tekst worden aangereikt, tekst voor tekst, zoals we dat vanmorgen ook hebben gedaan, vers voor vers. Maar we willen nu de stof op deze manier verdelen door stil te staan allereerst bij de vragen die Christus stelt, in de tweede plaats de antwoorden die Christus krijgt, en in de derde plaats de opdrachten die Christus geeft. Dus allereerst de vragen die Christus stelt, in de tweede plaats de antwoorden die Christus krijgt, om tot slot te luisteren naar de opdrachten die Christus geeft. En dat alles onder het thema een vragenvuur bij het kolenvuur. Johannes begint ons gedeelte met de woorden in vers 15, toen zij dan het middagmaal gehouden hadden. Er staat middagmaal, want we mogen het ook heel eenvoudig vertalen met maaltijd, een maal. Welke maaltijd is dat? Nou, daar hebben we vanmorgen uitvoerig bij stilgestaan. De discipelen, die waren het meer van Galilea opgegaan. Ze hadden hun netten uitgeworpen op de zee van Tiberias. We hebben gezien dat ze een hele nacht gezwoegd hebben, keer op keer de netten tevergeefs hebben opgehaald. Dat keer op keer bleek dat de netten leeg waren. Er werd nog geen klein visje in bespeurd. Maar we hebben ook gezien hoe de Heer Jezus zorgde voor een wonderbaarlijke visvangst. Het net kwam vol vis en ze mochten met een net vol vis aankomen aan de oever van de zee van Tiberias. Ja, en toen hebben we gezien dat de Heer Jezus die vis helemaal niet nodig had. Want we hebben gezien, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus alle maaltijd gereed had gemaakt. Kolenvuur, brood, vis, alle dingen waren gereed. De discipelen die mochten de zee, die mochten de vis aan wal halen, maar de Heer Jezus had het helemaal niet nodig. Hij had een complete maaltijd aangericht. Nu, toen zijn de discipelen genodigd door de Heer Jezus en zo hebben ze met elkaar de maaltijd gebruikt. En toen, en dat hebben we niet meer onder woorden gebracht vanmorgen, maar toen werd het stil. Want Johannes zegt het in vers 12, niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Het is daar, het geloof ik, vast een poosje stil geweest bij het kolenvuur. Daar aan de oever van het meer van Galilea. En ik kan me zo voorstellen dat de gedachten van Petrus, terwijl hij daar de maaltijd gebruikte, ook wel terug zijn gegaan naar het verleden. Want wat was er gebeurd in zijn leven? Nou, het was nu ongeveer 3 jaar geleden dat er iets bijzonders in het leven van Petrus was gebeurd. Terwijl hij daar zo zat bij het kolenvuur, kan ik me indenken dat zijn gedachten teruggingen naar het moment waarop hij op de zee van Tiberias bezig was aan het werk. Hij had op enige dag, zo'n 3 jaar geleden, de netten uitgeworpen op het meer van Galilea. Samen met zijn broer Andreas was hij druk bezig met het werk als visserman. Mocht hij vissen gaan vangen op het meer van Galilea, toen hij opeens vanaf de oever een stem hoorde die zei, volg mij, volg mij. Op dat moment werd Petrus geroepen van visserman tot visser der mensen. Vanaf dat moment werd Petrus ertoe geroepen om de Heere Jezus te gaan volgen, om zijn treden in het spoor te zetten van de Heere Jezus en om de volkerenzee te gaan bevaren en om het evangelie net overboord te gooien in die volkerenzee, om zo mensen in opdracht van de Heere Jezus te vangen voor zijn woord en voor zijn koninkrijk. Maar nu, wat was er gebeurd in het leven van Petrus? Petrus was dan wel geroepen tot visser der mensen. Hij was dan wel geroepen tot het ambt van apostel. En hij mocht dan als een leerling de Heer Jezus gaan volgen. Maar wat was er gebeurd? Nou, we hopen er zoiets meer van te horen. Maar Petrus had zichzelf weggezondigd bij de Heer op verschillende manieren. Er heeft zich voor de admissie-examens, voor zover ik weet, nog niemand gemeld dit jaar. In mijn ogen is dat vrij uniek. Maar stel dat apostel Petrus zich in Apeldoorn zou aanmelden bij het curatorium om daar de opleiding tot predikant te volgen. En de mannen van het curatorium zouden het dossier van Petrus er eens bij nemen, dan zouden ze toch hun wenkbrauwen wel fronsen. Want wat was er in het leven van Petrus gebeurd? Nou, verschillende dingen. Hij had als spreekbuis voor de Satan gefungeerd. Op enig moment had de Heer Jezus zelfs moeten zeggen, ga weg achter mij, gij Satanas. Petrus die had in de hof van Gethsemane het zwaard getrokken. Hij had Malchus aangevallen en het had maar weinig gescheeld, jonge mensen, of hij had een moord op zijn geweten gehad. Hij heeft het oor van Malchus geraakt, maar het had maar een haartje gescheeld, of hij had het hoofd van Malchus geraakt. Had hij bloed vergoten. En het is diezelfde Petrus die tot 3 maal toe daar op de binnenplaats van het paleis van Caiaphas had gezegd, dat hij de Heere Jezus niet kende. Niet kende, niet kende. Hij had hem verloochend, verloochend, verloochend. Onder vloeken en onder zweren. En daarom ik geloof dat Petrus wel die stem van de Heere Jezus gehoord heeft. Volg mij. Daar aan de oever van het meer van Galilea. Maar dat Petrus voor zijn eigen besef zichzelf er helemaal heeft uitgezondigd. En die gedachten zullen ook ongetwijfeld gespeeld hebben. Daarbij het kolenvuur. Maar, en daar ligt een hele mooie trek in dit gedeelte. De Heere Jezus die zorgt nu voor een middagmaal. Voordat hij Petrus zometeen apart gaat nemen, zorgt de Heere Jezus voor eten. Nadat de discipelen een hele nacht hebben gevist, ongetwijfeld trek hebben gekregen van hun inspanning. De Heere Jezus zorgt voor vuur, voor warmte, terwijl die mannen zo na een nacht werken ongetwijfeld koud en rillerig zijn geweest. Na ingespannen krachten, zo in de vroege morgen kan het koud zijn. En de Heere Jezus zorgt ook voor rust. Nadat ze een hele nacht hebben gewerkt, laat Christus zijn leerlingen op kracht te komen. Wat een liefdevolle trek, vindt u niet? Volk van God, wat hebt u een goede meester, niet waar? Die in alle goeds voorziet. Die weet wat u nodig hebt. Die weet wat jij nodig hebt. Toen zij dan het middagmaal gebruikt hadden. Ja dan, wanneer ze weer enigszins op krachten zijn gekomen. Dan gaat het gezicht van de Heere Jezus richting Simon Petrus. En dan kijken de ogen van de Heere Jezus zijn discipel aan. En dan klinkt het uit de mond van Christus. Simon. Jonas' zoon, vers 15. Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij liever dan deze? Allereerst moet het ons opvallen, gemeente, dat de Heere Jezus hem niet Petrus noemt, maar dat de Heere Jezus hem Simon, Jonas' zoon noemt. Barjona staat er in de grondtaal. Aramees voor zoon van Jona. Waarom doet de Heere Jezus dat? Waarom noemt de Heere Jezus op dit moment Petrus niet gewoon bij zijn naam? Nou, de naam die de Heere Jezus hier gebruikt, dat is de naam die Petrus eerst heeft gedragen. Toen de Heere Jezus Petrus riep, volg mij daar aan de oever van het meer van Galilea, zoals we net hebben gehoord. Toen heette Petrus op dat moment Simon. Toen werd hij genoemd Simon Barjona, de zoon van Jona. Toen kende Petrus de Heere Jezus nog niet. Toen leefde hij nog zonder de Heere Jezus. Toen stond hij er nog voor. En nu gebruikt de Heere Jezus die naam die Petrus als het ware terugbrengt in de situatie van voordat hij de Heere Jezus leerde kennen. Dat doet Christus bewust. Want we hebben net gezien dat Petrus daar onder eedzweren op die binnenplaats van het paleis van Caiaphas had gezegd dat hij Christus niet kende. Tot driemaal toe. Daarmee heeft Petrus als het ware laten zien, ik hoor niet bij hem. Ik ben geen leerling van Christus. Ik ken de mens niet. Daarom noemt de Heer Jezus hier hem nu Simon. Zoon van Jona. Petrus wordt als het ware met deze woorden teruggebracht. En dan klinkt het. Hebt gij mij liever dan deze? Wat bedoelt de Heer Jezus met deze woorden? Hebt gij mij liever dan deze? Nou, de Griekse taal laat verschillende antwoorden toe. De allereerste mogelijkheid die de Griekse taal van het Nieuwe Testament ons aanreikt is deze. Dat de Heere Jezus heeft gewezen op dat net is aangemeerd, wat de discipelen het land op hebben getrokken. De vis die ze gebruikt hebben, wat daar althans nog van over is. Het vissersbootje, het vissersgerij, dat de Heere Jezus als het ware zegt, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan dat visstuig, dan die spullen die te maken hebben met het vissersvak. Petrus, je hebt dan wel een hele nacht gevist. Petrus, je hebt gezegd dat je zou gaan vissen. Je hebt de discipelen daarin meegenomen die hele nacht. Petrus, heb jij mij liever dan dit visgerij, dan dit visstuig? Heb jij mij liever dan het vissersvak? Nu hebben we in deze omgeving ook vissersplaatsen en vissersmannen. En vissermannengemeenten die hebben hart voor hun vak. Het wordt de vissermannen in ons land aan alle kanten moeilijk gemaakt. Veel regels, regels op regels, windmolenparken, quota, aanlandregeling. Allemaal eisen die de overheid stelt, die het onze broeders moeilijk maken om hun netten uit te gooien, om het werk als visserman te verrichten. Maar toch een echte vissermangemeente, die blijft vissen. Het zit in hun hart en nieren. En Petrus heeft dat ook wel laten zien in de achterliggende nacht. Maar Christus zegt hier als het ware, heb je me nu liever dan deze. Het zou heel goed kunnen dat de Heer Jezus daarbij heeft gewezen op die visserszaken. Maar we mogen de vraag ook anders opvatten. En dat moeten we dan ook maar onder woorden brengen vanmiddag. De Heer Jezus die kan ook gewezen hebben bij deze vraag op de andere 6 discipelen. Dat de Heer Jezus als het ware wil zeggen, Petrus, jij hebt ook deze 6 discipelen lief. Dit zijn mannen waar je 3 jaar mee hebt opgetrokken. Je bent misschien verbonden aan hen geraakt. Maar heb je mij nu liever dan deze? Heb je mij nu liever dan die 6 discipelen? Is jouw liefde voor mij sterker dan de liefde die je hebt voor je medeleerlingen? Het zou kunnen. En toch geloof ik vanmiddag, gemeente, dat we iets dieper moeten afsteken. Dat we de netten vanavond iets dieper moeten laten vieren in het water. Want wanneer de Heer Jezus zegt, hebt u mij liever dan deze, dan geloof ik inderdaad dat de Heer Jezus ten diepste wijst op die 6 discipelen. En dat de Heer Jezus als het ware tegen Petrus wil zeggen, Petrus, heb jij mij nu meer lief dan dat deze 6 discipelen mij lief hebben? En waarom is die vraag dan zo ontdekkend? Omdat Petrus dat nu net heeft gemeend. Petrus heeft gezegd, al zullen ze allen aan u geërgerd worden, ik zal geenszins aan u geërgerd worden. Al zullen ze allemaal, Heer Jezus, een aanstoot aan u nemen, al die discipelen, ik niet. Ik zal u nooit afvallen, Heer Jezus, ik zal u nooit in de steek laten. Ik zal zelfs met u de dood ingaan. Zo had Petrus het gezegd en daarmee had hij, en zo eerlijk moeten we vanmiddag wel zijn, daarmee had hij zichzelf als het ware hoger aangesteld dan de andere discipelen. Hij had zich hoger opgesteld. Hij had zich geplaatst boven die discipelen. Nu vraagt de Heer Jezus heel ontdekkend. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Petrus, durf je nu te zeggen dat jouw liefde voor mij meer is dan de liefde die deze 6 discipelen voor mij hebben? Dat is de eerste vraag die Christus stelt. En dan gaan we naar vers 16, want dan stelt de Heer Jezus opnieuw een vraag. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Opnieuw een ontdekkende vraag, want nu laat de Heer Jezus de vergelijking met de andere discipelen helemaal vallen. Nu zegt de Heer Jezus als het ware, en ik zeg het maar in mijn eigen woorden vanavond, heb jij mij überhaupt lief, Simon, zoon van Jona? Heb je mij überhaupt lief? Ontdekkende vraag. En dan klinkt er opnieuw een vraag voor de derde keer, vers 17. Hij zeide tot hem ten derde male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? En nu lijkt het in onze taal zo dat er hetzelfde werkwoord steeds wordt gebruikt voor liefhebben. Maar wanneer u vaker een preek hebt gehoord over dit gedeelte, en dat zal zo zijn, wanneer u bekend bent met de grondtaal van het Nieuwe Testament, dan weet u dat de Heere Jezus hier een ander werkwoord gebruikt voor liefhebben. De Griekse taal kent namelijk 3 werkwoorden voor liefhebben. Allereerst is daar het woordje eros, het woordje dat van eros is afgeleid. Ik laat dat vanavond rusten, maar het is het woordje waar ons woord erotiek is van is afgeleid. En u begrijpt wel, dat is een platvloerse manier van liefhebben. Ook in de Griekse wereld. Een profane manier van liefhebben. Dan is er nog het liefhebben dat is afgeleid van het werkwoord filio. Dat is een vorm van liefhebben die wederkerig is. Ik heb diegene lief omdat diegene iets voor mij betekent. Ik heb diegene lief omdat er iets tegenover staat. dat is niet een onbaatzuchtige manier van liefhebben. Dat is een liefde die eigenlijk lager is dan de hoogste vorm van liefde. En dan is er inderdaad nog die hoogste vorm van liefde. En dat is het Griekse woord agape. Dat is een onbaatzuchtige manier van liefhebben. Een onvoorwaardelijke manier van liefhebben. De hoogste trap en mate van liefhebben. En wanneer de Heere Jezus Petrus 3 maal een vraag stelt of Petrus hem lief heeft, dan gebruikt de Heere Jezus in de eerste 2 keren de hoogste vorm van liefhebben, de vorm agape. Maar in deze laatste vorm gebruikt de Heere Jezus het werkwoord dat is afgeleid van filio. En ik zal dat maar vrij vertalen vanmiddag om het begrijpelijk te houden. Dan zegt de Heere Jezus, geeft u om mij, om het maar vrij te vertalen. Dan gebruikt Christus dus niet die hogere vorm van liefhebben, maar die lagere vorm van liefhebben. En we zullen zo zien waarom. Maar allereerst trekken we een paar lijnen voordat we naar onze tweede gedachte gaan. De Heere Jezus die vraagt hier dus naar Petrus liefde voor hem. Christus maakt hier vanmiddag geen verwijten. Christus zegt niet tegen Petrus, Petrus, wat heb je nu gedaan? Petrus, je bent niet voor mijn naam en zaak uitgekomen. Petrus, wat heb je mij daarmee aangedaan? Petrus, wie ben je geweest? Petrus, kun je nog wel dienen in mijn koninkrijk? Ik heb tegen jou gezegd, volg mij, maar kun je mij nog wel volgen? Petrus, ik heb je aangesteld tot een visser van mensen, maar kun je nog dienen in mijn koninkrijk? Christus maakt hier geen verwijten. De Heer Jezus vraagt naar de liefde. Waarom doet hij dat vanmiddag? Waarom vraagt de Heer Jezus naar de liefde bij zijn volk en kinderen? Nou, ik geloof, gemeente, dat dat hierom is, omdat de liefde het kenmerk is voor een kind van God. De liefde tot de Heer. Paulus heeft het gezegd in dat bekende hoofdstuk 1 Korinthe 13 vers 13. Nu blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste daarvan is de liefde. En Paulus heeft het in die lofzang in Romeinen 8 ook gezegd. Wij weten dan voor degenen die God lief hebben, dat alle dingen meewerken ten goede. Liefde, dat is het kenmerk van een kind van God. En zeker kind van God in ons midden, die liefde is altijd onvolmaakt. Die liefde is altijd onvolkomen. Dat kan nooit reiken aan de hoge eis van Gods wet. Om God lief te hebben met heel ons verstand, met al onze krachten, met heel ons hart, met heel onze ziel. Daar komen we niet veel in tekort, maar komen we alles in tekort. Maar toch is dat het kenmerk waar de Heere God naar zoekt, naar liefde die hij zelf in het hart heeft uitgestort. Een druppel liefde die hij zijn volk en kinderen heeft gegeven in het hart. Dan mag ik vragen aan het eind van onze eerste gedachte. Mag die liefde er nu zijn? Met alles wat er misschien in uw liefde of in uw leven is geweest. Met alles wat zich misschien in uw levensgeschiedenis heeft afgespeeld. Misschien heeft u wel een leven vol zonden, een leven vol schuld. Waarmee u met schaamte als het ware op terugziet. Maar dat u toch kan zeggen vanmiddag. 1 ding weet ik, dat ik God lief heb. Hoe kun je dat weten, zegt u. Hoe kun je dat weten, zeg jij. En er zou heel veel over te zeggen zijn. Maar wanneer u de Heere Jezus in waarheid hebt lief gekregen, dan hebt u zijn naam lief. Dan kunt u er niet tegen dat de naam van de Heere Jezus door het slijk wordt gehaald. Dan kijk je, jonge vrienden, niet naar series op Netflix waarin grof gevloekt wordt. Dan kijk je niet naar films waar het 7e gebod met voeten getreden wordt. Dan kan je er niet tegen dat die lieve naam van de Heer Jezus door het slijk gehaald wordt en besmeurd wordt. Dan kom je op voor de naam en de zaak van de Heer. Dan heb je niet alleen zijn naam lief, maar dan heb je ook de dag van de Heer lief. Vanmorgen zijn we begonnen met de woorden, laat ons de rustdag wijden. Dan is dat de liefste dag in de week. Dan leef je, jonge vrienden, niet van zaterdagavond naar zaterdagavond. Dan leef je niet van feestje naar feestje. Dan leeft u, ouder in ons midden, niet van vakantie naar vakantie. Of van het ene hoogtepunt naar het andere hoogtepunt in het leven. Maar dan is de dag van de Heere de liefste dag in uw leven. Dan kijkt u uit naar de zondag, omdat u van kracht tot kracht steeds voort wilt gaan. En dan houdt u niet alleen van de dag van de Heere, maar dan houdt u ook van het volk van de Heere. En dan valt er veel op de kerk aan te merken. Valt er veel op Gods dienstknechten aan te merken, maar dan komt u toch graag naar de kerk en dan zegt u toch, het zijn zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk. Dan zegt u, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Dan mag u met alles wat er in uw leven is zeggen, met de woorden van Psalm 18, de voorzang, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. De vragen die Christus stelt, was onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. De antwoorden die Christus krijgt. Petrus heeft gehoord uit de mond van de Heer Jezus die eerste vraag. Simon, Jonas zoon, hebt gij mij liever dan deze? En wat geeft Petrus dan voor antwoord in vers 15? Hij zegt dan tegen de Heere, ja Heere, Kyrios gebieder, gij weet dat ik u lief heb. En dan gebruikt Petrus, gemeente, een lagere vorm van liefhebben, wat we dus niet in onze vertaling terugzien komen. Maar Petrus zegt eigenlijk, ja Heere, u weet dat ik om u geef. Waarom gebruikt Petrus niet die hoge trap? Waarom gebruikt Petrus nu niet die hogere vorm van liefde, die agape? Waarom gebruikt Petrus die zwakke vorm? Nou, ik geloof, gemeente, dat Petrus hier schuldbewust is. Petrus die is op dit moment ontdekt aan wie hij zelf is. En Petrus die wordt hier ontdekt aan zijn hoogmoed. Door alles wat de Heer Jezus op dit moment laat zien. De naam die Petrus krijgt, Simon, zoon van Barjona. De woorden die Christus gebruikt, de omstandigheden van het moment. Ze hebben Petrus teruggebracht en ze hebben hem schuldbewust gemaakt. Petrus wordt geconfronteerd met zijn hoogmoed. Petrus ziet wel in dat hij die hoge vorm van liefhebben nooit kan halen. Hij durft zich dat niet meer aan te meten. Daar kan hij niet aan toekomen. Gemeente, opnieuw maar een lijn. Dit gedeelte leert ons op een hele diepe manier dat Gods kinderen in zichzelf altijd zondig blijven. En ik geloof dat een van de grootste zonden wel deze is, de zonde van de hoogmoed. Het is een prachtige biografie, net verschenen, van Jonathan Edwards. En als je die biografie zo doorneemt, en gisteravond was ik er nog in bezig, dan lees je ook in de brieven van Jonathan Edwards, die Amerikaanse puritein, hoe hij te stellen had met zijn hoogmoed. Ik geloof ook dat een dienaar van het woord en ook ambtsdragers, wanneer we dienen in Gods koninkrijk, die hoogmoed zo'n boezemzonde kan zijn. Terwijl de Heere zo nadrukkelijk zegt, ik zal mijn eer aan geen andere geven, dat het zo'n gevaarlijke plek is om te dienen in zijn koninkrijk. Edwards had er last van, maar ook Peter, zij heeft er last van. En Paulus, die andere dienstknecht van de Heere, heeft het ook uitgeroepen, opdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen niet zou verheffen. Toen hij was opgetild tot in de derde hemel, heeft de Heere God mij een engel van Satan gegeven, die mij met vuisten slaat. Er is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Paulus wist het, als ik met die ervaring tot in de derde hemel opgetrokken geweest te zijn, op mezelf word teruggeworpen, dan ga ik daarmee de lucht in. Maar de Heere had ervoor gezorgd dat hij een doorn in zijn vlees kreeg, om die hoogmoed te temperen. En Jacob bij Pniel, gemeente. Wat gaat de Heere God toch wijs met Jacob om? De man die altijd bezig was met manipuleren, met ritselen, met plooien en masseren. De man die wist hoe hij het allemaal moest regelen, hoe hij het allemaal voor elkaar moest krijgen. Op een manipulatieve manier. Hij wordt geraakt aan zijn heup. En Jacob, hij moet vanaf Pniel hinkend verder gaan door het leven. elke keer herinnerd worden aan die plek waar hij de Heere in de ogen heeft gekeken. De Heere God die weet zijn volk en kinderen te raken op hun hoogmoedige plaats om hen op de plek te krijgen waar hij ze hebben wil. Petrus, hij wordt hier teruggebracht. Hij wordt hier als het ware op de knieën gebracht. Denk nog even aan de inleiding. Op gebogen knieën. Petrus, hij durft die hogere vorm van liefde niet op zijn lippen te nemen. Heere, gij weet dat ik u lief heb. Zo zegt hij. En wanneer hij dan die hogere vorm van liefde niet over durft te nemen en die lagere vorm van liefde gebruikt, dan komt opnieuw die vraag tot hem. De Heer Jezus vraagt hem opnieuw: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? En wat zegt Petrus dan? Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En dan gebruikt Petrus opnieuw dat andere werkwoord, die lagere vorm. Petrus praat ook niet over de andere discipelen. Die vergelijking laat hij helemaal vallen, dat durft hij niet. En dan klinkt tot de derde maal aan toe de vraag van de Heer Jezus: hebt gij mij lief? En dan zegt Petrus in vers 17: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En dat zegt Petrus als het ware onder tranen. Als Petrus dan voor de derde keer hoort dat de Heer Jezus dit aan hem vraagt, dan wordt hij bedroefd. Waarom wordt hij bedroefd? Omdat de Heer Jezus hem drie keer vraagt: hebt gij mij lief? Broeders in de kerk, u zou toch ook teleurgesteld zijn als uw vrouw keer op keer zou vragen: hou je nog een beetje van me? Hou je nog een beetje van me? En u keer op keer moet zeggen: natuurlijk hou ik van je. Keer op keer weer moet zeggen: geloof me toch, natuurlijk heb ik je lief. Maar wanneer keer op keer door onze geliefde wordt gevraagd: heb je me lief? En er aan onze geloofwaardigheid wordt getwijfeld, dan zou je toch gekwetst voelen, nietwaar? Nou, Petrus wordt ook tot driemaal toegevraagd: hebt u mij lief? Het snijdt als het ware door zijn ziel. Maar dat is nog niet alles, gemeente. Want Petrus hoort ook hoe de Heer Jezus bij die derde vraag naast Petrus komt zitten. Want Petrus die heeft tot drie keer gezegd: Heere, ik geef om u. Hij durfde niet die hogere vorm te gebruiken. Heere, ik geef om u. Maar nu vraagt de Heere, als hij die laatste vraag stelt aan Petrus: Petrus, geef je eigenlijk wel om mij? En dat moet ook wel door de ziel van deze discipel hebben gesneden. Dit moet hem als een messteek hebben geraakt. Want Petrus dacht met eerbied gesproken er nog mee weg te komen met die lagere vorm van liefhebben. Nee, dat houden van durfde hij niet te gebruiken. Die hoge trappenmaten van liefhebben durfde hij niet te gebruiken. U weet dat ik om u geef. Maar nu zegt de Heer Jezus heel ontdekkend: Petrus, maar geef je eigenlijk wel om mij? Is die laagste vorm van liefde eigenlijk wel oprecht? Geef je daadwerkelijk om mij? En tegelijk ligt er hierin ook deze mooie trek, dat de Heer Jezus nu genoegen neemt met die lagere vorm van liefhebben. Dat hij letterlijk naast Petrus gaat zitten. Dat hij als het ware zegt: Petrus, jij kan inderdaad niet mij die hoge trap in maten. Maar Petrus, ik neem ook genoegen met het feit dat je om mij geeft. Petrus, hij wordt bedroefd. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Maar hier gebeurt ook nog iets anders, gemeente. En daar moeten we vanmiddag ook heel duidelijk aandacht voor hebben. Want de jongens en de meisjes in de kerk, die hebben al gehoord dat de Heer Jezus drie keer een vraag heeft gesteld. En dat Petrus driemaal heeft geantwoord. En jullie weten denk ik wel waarom de Heer Jezus dat doet, nietwaar? Omdat Petrus driemaal de Heer Jezus had verloochend. Daarom moet Petrus hier ook driemaal zeggen dat hij de Heer Jezus lief heeft. Maar er gebeurt hier ook nog iets anders. Want als u met me meekijkt wat er hier gebeurt in dit gedeelte, dan ziet u in dit gedeelte dat de Heer Jezus een kolenvuur heeft aangericht. Vers 9. Een kolenvuur waar we vanmorgen bij zagen dat er vis en brood is opgediend. Het woordje kolenvuur dat hier wordt gebruikt in Johannes 21, datzelfde woordje vinden we nog maar één keer op een andere plaats in het Johannesevangelie. En dat is in Johannes 18. En waar is dat kolenvuur dan? Op de binnenplaats van het paleis van Caiaphas. Dus wanneer Petrus hier bij het vuur zit, de Heer Jezus in de ogen kijkt en hij die vragen hoort komen over de lippen van de Heer Jezus en kijkt in die vonken van het vuur, de twinkeling van het licht, wordt hij als het ware teruggevoerd naar de binnenplaats van Caiaphas, waar hij zich heeft gewarmd bij het vuur. Terwijl zijn lieve meester daar stond, in het kruisverhoor van Caiaphas, terwijl zijn lieve meester hem aankeek en hij die liefdesogen van zijn meester zag en hij gevangen werd door die liefdesblik van de Heer Jezus, daar bij het kolenvuur, wordt Petrus op dit moment bij het kolenvuur teruggeleid naar dat moment waarop hij de Heer Jezus heeft verloochend. Zo kan het wel eens zijn, kind van God vanmiddag in ons midden, dat de Heere God ons terugbrengt naar een plek waar we worden herinnerd aan zonden. Pijnlijke momenten in het leven. Momenten waar u misschien niet meer over zou willen nadenken, niet meer bij stil zou willen staan, maar die door de omstandigheden van het leven worden teruggebracht in uw herinnering. Ik moest denken, jonge mensen, aan de verloren zoon. Trekt weg naar een vergelegen land, zet de bloemetjes buiten, voetjes van de vloer, grote zak met geld. Maar wanneer de zak met geld is verdampt en de bodem in zich komt, is zijn vriendenkring ook verdampt. Zit hij aan de grond, gaat hij naar de varkens en dan gaat hij terug. En dan moet hij, en ik neem u in gedachten maar gewoon mee met de verloren zoon, dan moet hij in gedachten diezelfde weg terug naar het vaderhuis. En dan komt hij langs dat bordeel waar hij die nacht heeft doorgebracht met die vreemde vrouw. Dan komt hij langs die herberg waar hij zich helemaal heeft vol laten lopen met drank. Dan komt hij misschien vrienden onderweg tegen waarmee hij de bloemetjes buiten heeft gezet. Dan wordt die verloren zoon op de terugweg als het ware herinnerd aan al die zondige wegen. Nou, zo kan nu ook zijn in het leven van kind van God, dat er bepaalde zaken terug worden gebracht in onze herinnering. Misschien wel wanneer je met je winkelwagentje door de supermarkt gaat hier in Middelharnis en er een liedje uit de speakers klinkt die je terugbrengt in je jeugd, die je terugbrengt bij een zondige levenspraktijk, waarbij je als het ware moet bidden met David. Heere, sla de zonde toch nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Petrus, hij wordt hier door de omstandigheden teruggeleid naar dat pijnlijke moment in zijn leven. De antwoorden die Christus krijgt was onze tweede gedachte. We gaan tot slot naar onze derde gedachte, de opdrachten die Christus geeft. Te midden van de discipelkring vindt dit vraaggesprek plaats. Dit vragenvuur bij het kolenvuur, daar zijn die zes discipelen getuigen van. En de discipelen hebben misschien ook wel hun vragen gehad. Kan deze discipel, kan Petrus nog mee optrekken? Petrus, de rotsman, zijn naam betekent rots. Hij had daar op die binnenplaats van Caiaphas laten zien dat hij helemaal niet zo'n sterke rots was. Hij had gebeefd, hij had getrild, hij was bezweken voor de ogen van een dienstmeisje. Kan hij nog dienen als rots? Kan hij nog dienen in het koninkrijk? Kan hij nog met ons de opdracht vervullen? Kan hij nog dienen in Gods koninkrijk? Maar wat gaat de Heer Jezus nu doen nadat hij die vragen heeft gesteld? Er klinkt steeds een opdracht en dan beginnen we in vers 15. Allereerst zegt de Heer Jezus tegen zijn discipel: wijd mijn lammeren. Prachtig, wijd mijn lammeren. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Een bekend beeld in de Bijbel waarmee de Heere God zichzelf bekend maakt is het beeld van een herder. Denk maar aan Psalm 79, wat we vanmorgen gezongen hebben. Denk maar aan Psalm 80, wat we net gezongen hebben. Denk maar aan de bekende Psalm 23, maar denk ook maar aan die woorden van de Heere Jezus. Ik ben de goede herder. In het volk Israël en ook Gods volk en kinderen, ze worden vaak aangeduid als een kudde schapen. Ja, en in die kudde zitten ook lammetjes, lammeren. En dat zijn nu de kwetsbare schapen. Want als ik dan in gedachten zo'n kudde even in ogenschouw neem en ik probeer dat voor uw ogen te schilderen, dan zie ik hoe een herder erop uittrekt met zijn kudde schapen. Kilometers ver reizen om een stukje groen gras te vinden in het steppenland van Israël. En die lammetjes die moeten mee. En die lammetjes die worden vermoeid. Die hebben nog niet zo'n uithoudingsvermogen als de grote volwassen schapen. Die lammetjes raken misschien wat achterop. Die lammetjes die raken meer en meer achterop. Die zien de herder misschien niet meer. Zo'n lammetje die ook nog een beetje onschuldig is en een beetje naïef, gaat misschien wel langs de rand lopen van een ravijn, probeert misschien de grenzen wel een beetje op te zoeken. Gemeente, herkent u Petrus erin? En die lammetjes die zijn daardoor zo kwetsbaar, want er kan zomaar een wolf of een leeuw of een beer op de weg komen om dat lammetje te grijpen. Zo'n roofdier ziet natuurlijk naar de zwakste schakel en zo'n klein onervaren lammetje is een makkelijke prooi. Maar nu zegt de Heer Jezus, wijd mijn lammeren, Petrus. Die zwakke, kwetsbare lammetjes, daar moet je nu oog voor hebben. Je moet nu doen wat een herder in het Oude Oosten doet. Die zoekt zo'n lammetje op. Die neemt zo'n lammetje bij de hand en die draagt zo'n lammetje in zijn schoot. Zoals Jesaja 40 dat zo mooi zegt. Hij zal zijn lammeren vergaderen in zijn schoot. Als een herder die dat zwakke, kwetsbare diertje bij zich neemt en draagt in zijn mantel. Die zo'n kwetsbaar diertje drukt tegen zijn hart. Waarbij dat diertje de hartslag van de herder hoort. Op een hele tere, intieme manier. Petrus, dat moet jij nu gaan doen. Jij moet gaan zorgen voor die lammeren. Ja, wat moet Petrus gaan doen? Nou, Petrus moet die lammetjes gaan weiden. Wat betekent dat weiden? Nou, Petrus moet ervoor zorgen dat die kwetsbare schapen, die jonge, onervaren lammetjes, dat die gevoed worden met het woord. Nu was het in Israël zo, dat grasland echt niet voorhanden was. In ons land hebben we heel veel groen gras. Er wordt zelfs een spel golf opgespeeld op de golfbanen in ons land. Maar in de tijd van de Heer Jezus waren die graslanden echt niet zo voorradig. Dan moest je soms kilometers verwandelen, moest je soms kilometers verreizen om een stuk groen grasland te vinden. Zomerweiden, winterweiden. Maar de Heere God zegt nu, Petrus, jij moet ervoor gaan zorgen dat mijn lammeren gevoed worden. Door het woord. En dat heeft Petrus ook op een prachtige manier gedaan. En daar valt heel veel over te zeggen. Maar Petrus, we lezen het in zijn zendbrief. Zegt dan in 1 Petrus 2 vers 2. En ik lees het u voor. En als nieuwgeboren kinderkens. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Opdat ge daardoor moogt opwassen. Petrus, hij heeft de lammeren gevoed met de onvervalste melk. Hij heeft de jonge schaapjes mogen voeden. Maar jonge schapen worden groot. Lammetjes worden volwassen schapen. En daarom zegt de Heer ook tegen Petrus in vers 16, hoed mijn schapen. Hoeden, wat is dat? Nou, hoeden, dat is beschermen. Hoeden, dat is verzorgen. Hoe dan, dat is de zorg dragen voor die schapen, voor die volwassen schapen. Want als er één kwetsbaar dier in de wereld is, ouderen en jongeren, dan is het wel een schaap. Een schaap, jongens en meisjes, als het aangevallen wordt door een roofdier, kan niet van zich afstoten met horens zoals een stier. Een schaap kan niet wegrennen zoals een jachtluipaard. Een schaap kan niet wegkruipen in de grond als een mol. Een schaap kan niet wegvliegen als een arend. Hij kan niet in het water springen, want dan zuigt zijn vacht zich helemaal vol. Dan zuigt die wol zich helemaal vol met water. Het betekent zijn ondergang. En als er een schaap voor ogen wordt geschilderd, dan moeten we ook heel eerlijk zijn. Een schaap is ook een dwaasdier, een eigenwijs dier, die steeds zijn eigen wegen zoekt. Ziet u, Petrus erin vanmiddag. Maar nu zegt de Heere, hoed mijn schapen, zorg voor mijn schapen. En dan lezen we opnieuw in de zendbrief van Petrus, en ik stip het maar aan vanmiddag, dat begrijpt u. Dat Petrus zegt tegen degenen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd, dat hij hun wijst op het goede. Dat hij tegen zijn schapen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd zegt, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden. Die vleeselijke verkeerde begeerten die als vijanden van de kudde worden genoemd. Die vleeselijke begeerlijkheden. Verder in de brief heeft Petrus het ook over ketterijen en dwaalleraars. Petrus, hij mag de kudde die aan zijn zorg is toevertrouwd hoeden. En dan klinkt tot slot nog de opdracht van de Heer Jezus. Wijd mijn schapen, het slot van vers 17. Dan mag Petrus ook onderwijs geven op grond van Gods woord aan de christenen die aan zijn zorgen worden toebetrouwd. En dat zien we ook in zijn zendbrieven. Heel doorwrocht onderwijs waar we nu natuurlijk niet bij stil kunnen staan. Maar wanneer u bekend bent met de zendbrieven van Petrus, dan is dat grondig onderwijs, geïnspireerd door Gods geest, waarmee hij de schapen en de lammeren mag weiden. En het trof me, broeders, dat de Heer Jezus hier nu steeds zegt, mijn lammeren, mijn schapen, ze zijn van mij, maar ik draag ze over aan uw zorg. En aan wiens zorg? Aan de zorg van Petrus, die zich er helemaal buiten had gezondigd. Die zich het onwaardig had gemaakt. Christus wil hem gebruiken. Christus wil, zoals Calvijn dat zegt, mannetjes, mensjes uit het stof verrezen, toch gebruiken in zijn dienst. Aarden vaten. Mensen die in zichzelf zondig zijn, nietig zijn en klein zijn. De Heere Jezus Christus wil ze gebruiken. Petrus wordt hier in al zijn kwetsbaarheid opnieuw in het ambt bevestigd. Hij mag dienen, juist als schaapje die zijn herder was verloren. Juist als lammetje met een gebroken pootje, om het maar vrij te zeggen. Hij mag nu de grote opperherder gaan dienen. Maar, en dat is het laatste voor vanmiddag voor we naar huis gaan, dat heeft wel een prijs. Want wat zegt de Heer Jezus dan tot slot tegen Petrus? Voorwaar zeg ik u. Dat is een formule die 25 keer klinkt in het evangelie van Johannes. Amen, amen staat er in de grondtaal. Petrus, let op wat ik nu ga zeggen. Toen gij jonger waart, gordet gij uzelven en wandelt het al waar gij wildet. Maar, zegt Christus tegen hem, maar wanneer ge oud zult geworden zijn, zo zult ge uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden. Wat bedoelt de Heer Jezus met deze woorden? Wat bedoelt hij met deze moeilijke zin, jongens en meisjes, jonger in de kerk? Nou, dit is een eufemisme, dit is een uitdrukking die betekent dat Petrus gekruisigd zal worden. Hij zal gekruisigd worden in navolging van zijn meester. Hoe weet ik dat? Nou, dat staat in het 19e vers. Dit zeide hij, betekenende met hoedanig een dood hij God verheerlijken zou. Dus Petrus, en de ongewijde geschiedenis vertelt ons ook dat Petrus gekruisigd is. En de buitenbijbelse geschiedenis vertelt ons ook dat Petrus dat niet op dezelfde manier wilde dan de Heer Jezus. En dat hij daarom op de kop is gekruisigd, omgekeerd, ondersteboven. Nou, dat voorzegt de Heer hier. Petrus, je zult eenmaal je handen uitstrekken. Waarom zegt de Heer Jezus dat hier eigenlijk? Waarom spreekt Christus hier over de dood van Petrus? Dat willen wij toch ook niet weten. Als wij zouden weten, gemeente, hoe wij aan ons leven zijnde zouden komen, dan zouden we toch niet meer gerust zijn, of wel? Als u zou weten dat u zou omkomen in het verkeer, dan zou u toch de deur niet meer uitgaan. Dan zou u toch elke straat die je oversteekt misschien wel 50 keer uitkijken of er geen auto aankomt. En wanneer u zou weten dat u aan een erge ziekte zou overlijden, dan zou u toch bij elk pijntje denken, het is zover. dan zouden we toch niet meer ontspannen kunnen leven. Waarom vertelt de Heere Jezus hier Petrus over zijn dood? Waarom kondigt Christus Petrus dood hieraan op deze expliciete manier? Waarom doet hij dat? Omdat dit, gemeente, een van de beste boodschappen is die Petrus ooit in zijn leven heeft gekregen. Want de Heere Jezus zegt met deze woorden: Petrus, je hebt de dood in de ogen gekeken daar op die binnenplaats van het paleis van Caiaphas. Je was bang dat je gegrepen zou worden door de Joden. Je hebt mij verloochend. Maar er komt een moment, dan zul je opnieuw de dood in de ogen kijken. Dan zul je opnieuw te vrezen hebben voor je leven. Maar Petrus, dan zul je stand houden. Petrus, dan zul je door genade volharden. Petrus, dan zul je niet zwichten. Maar Petrus, lieve discipel van me, dan zul je mij verheerlijken. Dan zul je mij groot maken. Dan zul je God verheerlijken, vers 19. En dat is nu de boodschap die Petrus krijgt hier bij het kolenvuur. En dan klinken opnieuw die woorden waarmee we zijn begonnen: volg mij. Dan wordt Petrus opnieuw geroepen om Christus te volgen. Petrus, kom achter mij aan. Dan gaat het goed. Ja, dan alleen gaat het goed. Maar, en dat is echt het allerlaatste vanmiddag, dan schrik ik toch wel een beetje vanmiddag. Want nu zegt de Heere Jezus, na alles wat er gebeurd is, volg mij. Petrus, kom achter mij aan. Petrus, ga in mijn voetstappen, ga in mijn voetsporen. Maar wat lees ik nu in vers 20? En Petrus zich omkerende. Nu ben ik geneigd een tussenzang op te geven, gemeente. Nu begrijp ik het echt niet meer. Want nu is er zoveel gebeurd in het leven van Petrus. Christus heeft zoveel werk aan hen verricht. Volg mij, klinkt het. En Petrus draait zich om. En hij is druk met Johannes. En dat gaan we niet uitwerken vanavond. Maar hij maakt zich druk om Johannes. Wat zal deze? Gemeente, we gaan afronden. Er valt van Gods kind geen goed woord te zeggen. Van een kind van God kan niets goeds worden verwacht. Dat hebben we vandaag heel duidelijk gezien. En ik moest denken aan die ouderling in Ulrum, Klaas Kuipinga, die het zei tegen dominee Hendrik de Kok: dominee, al moest er ook maar één zucht van mijn kant komen tot mijn zaligheid, het was helemaal verloren geweest. En daarom, geliefd kind van de Heere vanmiddag in ons midden, ik hoop dat het waar mag worden en dat het mag leven in uw hart. Mijn God, u zal ik loven, omdat gij het hebt gedaan. Ja, dat het waar mag worden, wat we nu gaan zingen met de psalmdichter van 89. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Ja, het is door uw vrije gunst alleen. En daardoor wordt u de Heere toegebracht. Heere, in ons is niets goeds. Ook in uw volk en kinderen dan alleen datgene wat u zelf in hen hebt gewerkt. We zagen het vandaag heel treffend in het leven van Petrus. Hoe hij in zichzelf een zwak vat bleef. Hoe hij een aardenvat bleef. Hoe hij steeds weer terugviel in het vlees. En uw dienstknecht Paulus heeft het ook uitgeroepen. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik, ellendig mens. Maar toch mocht hij zeggen. Ik dank God door Jezus Christus. En Heere, geef ook dat we met die boodschap vanavond naar huis mogen gaan. Dat we iets hebben mogen zien van die onvoorwaardelijke liefde die u, o Heere Jezus Christus, hebt voor uw kudde. Die u als de grote herder van de schapen heeft voor uw schapen en in het bijzondere voor uw lammeren. U hebt het zelf gezegd bij monden van uw knecht Jeremia. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Heere, geef dat we daar allen iets van mogen kennen. En wanneer we die liefde nog niet kennen in ons leven, ach Heere, wilt u er dan toch voor zorgen dat die liefde ons mag verbreken? Wilt u dan een naprediker zijn? En wanneer we er iets van kennen, Heere, geef dat dan de vrucht mag zijn van deze dag. Dat we uw naam groot mogen maken. Mijn God, u zal ik eeuwig roemen, omdat gij het hebt gedaan. Heere, wilt u de zonden ook van deze dag genadig verzoenen? In de meest heilige verrichtingen kleeft het ons altijd aan. Wilt u met ons meegaan naar onze woningen? En geef ook dat de uitgang van deze dag mag strekken tot de eer en de verheerlijking van uw naam. We danken u dat we elkaar mochten ontmoeten. We kenden elkaar niet, maar we mochten het woord spreken en we mochten gezamenlijk buigen onder het woord. En wilt u ons straks ook weer veilig geleiden over de wegen naar Urk en naar onze woningen? En wanneer ons thuiskomen is in eenzaamheid, wilt u dan gemeenschap geven met u, dat er ook verbinding mag zijn met de drie enige God, gemeenschap met u. Heere, geef dat we zo deze nieuwe week mogen ingaan. Stel ons tot een zegen op de plaats waar u ons hebt gesteld. Dat we het in getrouwheid mogen doen, in toewijding. En dat we ook op die plaatsen iets mogen laten zien van hoe goed het is om u de Heere te dienen. Heere, gaat u zo met ons mee, ook deze week van voorbereiding. Wilt u alles wel maken en wilt u geven dat, als het in uw raad besloten ligt volgende week, de dis van het verbond aangericht mag worden. Schenk dan uw oude broeder, dominee Hoefnagel, ook alles wat hij nodig heeft om dat heilige sacrament hier in het midden van de gemeente te bedienen. Je maakt u in alle opzichten alles wel. Heer, we vragen het van u, in vergeving van alles wat van ons was, uit genade, om Christus wil, de grote herder van de schapen. Amen. Psalm 116, waarin het gaat over de liefde tot de Heere. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dat is het eerste vers. En zingen we dat samen met het achtste vers, waarin het gaat over de weldaden van de Heere. 1 en 8 van Psalm 116 is onze slotzang. Thank you. ontvang nu met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.